Vanmiddag toen ik nadacht over vanavond, kwam ik weer uit voor de zoveelste keer bij een bepaalde term uit het boek Genesis. En dat is uit Genesis 22, waar Abraham zijn eigen zoon moet gaan offeren. De Heere had dat gevraagd aan hem. En dat zou hij moeten doen op een bepaalde plek, op een plaats die God zelf zou aanduiden, aanwijzen. En dat blijkt de berg Moria te zijn. Die term Moria wordt daar ook genoemd. Maar er komt een uitdrukking in voor, twee keer in dat hoofdstuk. Zo gingen die beiden samen. En dat is precies eigenlijk wat we aan het overdenken zijn. De vader en de zoon. Ik denk de vorige keer geroepen, en dat was een soort kreet in mijn hart, omdat het zo verschrikkelijk misgegaan is met die plek. Daar waar Abraham een altaar bouwde en zijn zoon op dat altaar heeft gelegd, en Abraham een uitspraak deed: Yahweh, Yireh, de Heere zal voorzien in een lam ten brandoffer. Dat juist die plek, de berg Moria, waar later de tempel van Salomo is gebouwd, precies diezelfde locatie. En David heeft die plek al aangewezen gekregen en Salomo mocht het dan gaan uitvoeren. Dat uitgerekend die plek nu een plek is waar bijna alle hectiek omheen draait. Daar staat nu een heiligdom van de islamieten en op dat heiligdom aan de buitenkant staat gewijd aan de God die geen zoon heeft. Ik kan geen groter contrast bedenken dan dit. Zo gingen die beiden samen in Abraham, God de Vader, in Isaac, God de Zoon. Zo gingen die beiden samen en daar op de berg Moria, daar zou het gebeuren, daar zou erin voorzien worden. En nu staat daar een heiligdom en aan de buitenkant, God heeft geen zoon. Gewijd aan de God die geen zoon heeft. Maar dat is niet onze vader. Dat staat precies haaks op ons onderwerp, de vader en de zoon. En dat is heel schril. En ik vind ook dat je dat een keer moet oppakken. Misschien heb ik dat eerder gezegd de vorige keer, dat weet ik niet meer exact. Maar het is zo essentieel dat in deze tijd nagedacht wordt over de vraag, hoe verhoudt zich dat, die vader en de zoon? Hoe zit dat in elkaar? Wat wil de Bijbel ons daarmee vertellen? Of is het zomaar kretologie? Is het zomaar wat termen en dat maakt niet uit wat je zegt of wat je denkt? Nou, daar zit de hele wereld vol van. Het maakt niet uit wat je zegt en wat je denkt. Ze roepen maar wat. Maar wij willen proberen duidelijk te krijgen dat het heel bijzonder is dat we naar de vader en naar de zoon mogen kijken. Naar die twee die samen gingen. En dit staat echt in het boek Genesis. En het boek Genesis is de ouverture van God op de hele Bijbel. Dat is Gods openingszin. En in een openingszin gaat hij alle heilsfeiten die in de rest van de Bijbel terug te vinden zijn, al aanduiden, heel voorzichtig, beknopt nog, maar toch. En juist daar waar je dit vindt, is nu zo'n gigantische druk. Als u in het Midden-Oosten enige acquisitie, dus enige, laat maar zeggen, navraag doet, dan zult u horen dat de bottleneck, dus het knelpunt, is juist precies die locatie. Die locatie. Daar gaat het om. En we voelen ook aan, ik weet niet of u een blad leest over Israël, misschien Israel Today of Christenen voor Israël of Israël en de Bijbel. Gelukkig zijn er meer bladen die wel die kant op kijken. Die zijn er gelukkig wel. Nu over vanavond. En ik wil nog iets zeggen voor ik eigenlijk begin te lezen uit de evangeliën. De Heer Jezus heeft een gelijkenis verteld, een hele rij. Hij deed bijna niet anders. Maar één gelijkenis springt er echt uit en dat was een gelijkenis met drie aspecten. Dus één gelijkenis en dat heeft een A en een B en een C kant, een drievoudige kant. Nog een keer, dat zijn niet drie aparte gelijkenissen, het is één gelijkenis. Lees zorgvuldig in de taal. Dan komt u erachter. En dat is de gelijkenis van het verloren schaap, van de verloren penning en van de verloren zoon. U vindt dat in Lucas 15, misschien wel het bekendste van de gelijkenissen. Je zou het ook kunnen zeggen als de gelijkenis van het verlorene. En er is een schaap van de kudde weggedwaald. Er is een muntstuk uit de schat van het huis zoek geraakt. En er is een zoon uit het huis weggelopen. En alle drie worden gevonden. Ik denk dat je mag zeggen dat de Heer Jezus degene is die het verlorene naging totdat hij het vond. Hij is op aarde gekomen om jou en mij, notabene in Overijssel, in Vroomshoop of omgeving, te zoeken en te vinden. Ik hoop ook dat hij jou gevonden heeft. En dat ligt dan niet aan hem, maar dat ligt dan aan jou. Als je hem niet kent als je heiland en als je verlosser, dan heb je je niet laten vinden. Je moet een keer bij roepen. Nou, dat is een ander woord voor Heer, red mij of zo. Maar we noemen dat wel eens het Drentse volkslied. Omdat daar zoveel schapen zijn. Maar het moet wel gebeuren. Je moet wel roepen. En als je niet je geluid laat horen, dan wordt het niks. Je moet een keer zeggen, Heer, o God, wees mij zondaar genade. Dat vind ik zo'n prachtige term uit de Bijbel. Als je dat roept, dan luistert de Heer. Dat is het geluid wat je een keer moet laten horen. Je moet echt je locatie opgeven. En dan komt de grote herder van de schapen en die pak je bij je, nou, zeg maar, lurven of bij wat anders. En dan leg je op zijn schouders en brengt je weer terug. Dat is de Heer Jezus. Het is zo'n geweldige gedachte dat de Heer Jezus in jouw leven is gekomen om jou te zoeken. En om te zoeken wat verloren was. Jij was verloren, maar je bent gevonden. Door het geloof in de Heer Jezus ben je gevonden. En nu ben je bij de kudde van de Heer Jezus gebracht. Maar op hetzelfde moment vertelt de Heer Jezus dat er een stukje munt, een stukje van de waarde, van de rijkdommen van het huis, van de schat van het huis, zoek geraakt was. En die mevrouw heeft alles afgezocht en kon het niet vinden. Ze heeft licht ontstoken en heeft in alle schuilhoeken van dat huis geschenen. En uiteindelijk wordt dat muntje, of een grote munt, wat dan ook is, maar dat wordt gevonden. Nou, hoe komt het zover dat jij jezelf laat horen? Het is omdat de Heilige Geest in jou geschenen heeft, omdat het licht van de Heilige Geest in jou geschenen heeft. En dan komt ineens, bij diezelfde bekering van zo pas, komt ineens het werk van de Heilige Geest om het hoekje kijken. Want je hebt niet uit jezelf geroepen van ik moet gered worden. Dat heeft Gods Geest in jou al gewerkt. De Heilige Geest, zegt de Bijbel, overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Hij getuigt. En er moet een moment komen dat je ook inderdaad gevonden wordt. Nou, dat is al eerder gebeurd, maar daarom die samenhang. Die verloren zoon, die hoorde ook al bij het huis, kende de vader, maar is weggelopen omdat hij denkt dat hij het ergens anders beter kan vinden. Hij ging dus, op zoek. Hij wou voor zichzelf beginnen. Laat ik het maar met een hedendaagse term beginnen. Allemaal doe het zelf, allemaal gamma mensen en weet ik veel. Klusjes. Hè. Maar we zijn allemaal voor onszelf begonnen, maar dan komt hij tot een conclusie. Hoeveel dagloners van mijn vader hebben het beter dan ik? En ik zit hier bij de zwijnen, zijn baantje op dat moment, en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en tegen mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij gaat ook. En die vader ziet hem ook. Die zoon ging naar een ver land, Grieks, Lucas 15, dezelfde uitdrukking, de vader zag hem van ver, zag hem al in dat verre land. Dus hij heeft niet zo ineens om te oh, dan komt hij net om de hoek of zo, nou helemaal lang gezien. Precies de hele route al gevolgd. Wat ik nu kwijt wil is, de Heer Jezus zocht, de Heilige Geest zocht en de Vader zocht. Voor jou. Dus weer een duiding dat het niet één is die bezig is, maar dat er echt veel meer aan de hand is. De Vader heeft een stuk belijdenis van die verloren zoon aangehoord, heeft het beste kleed laten komen, de schoenen laten komen, de ring laten komen, het gemeste kalf laten slachten en er is feest gevierd. Er is ook een ander die zegt, ik heb je altijd gediend, pa, ik heb je altijd gediend, ik ben nooit ongehoorzaam geweest, ik heb precies gedaan wat u zei. U hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden een feestje te bouwen. Zelfde gelijkenis. Heel veel mensen willen graag met hun vrienden een feestje. En God wil graag met jou een feestje. Dat is het verschil. En daarvoor is het gemeste kalf nodig. En niet een bokje. Sorry hoor, maar ik vind het zo fijntjes getekend, dat je alleen maar kunt zeggen, maar is het eigenlijk kostbaar? En laat mensen nu zeggen, ja, maar je moet ook aan jezelf denken en je moet dit doen en je moet aan je broodnodige rust denken en je moet ook ontspanning hebben en je moet, weet ik veel wat voor adviezen je allemaal krijgt. Je krijgt alles over je heen gestort, maar het is allemaal heeft te maken met je vrienden, een feestje bouwen, een bokje slachten. Maar met de Vader een maaltijd houden is een heel ander verhaal. Dat is echt een ander verhaal. Ik hoop dat je deze gelijkenis ook eens boven vanavond wilt plakken. Om te zeggen, ja, het is niet alleen de Heer Jezus die dat deed. Het is ook de Vader die dat deed. Het is ook nog de Heilige Geest die dat deed. Het is een soort samenhang van activiteit. Verschillend van inzicht, van duiding. Het is divers, maar het is wel heel apart dat je zo naar deze dingen mag kijken. Dit is inleiding. En nu krijgt u nog 7 punten. Ja, het wordt een zware preek vanavond, maar het valt misschien mee. Ik ga 7 teksten met u lezen. Ik heb er 7, ja, ik had wel 12 kunnen vinden waarschijnlijk, maar ik heb er 7 gepakt. En dat begint in Lucas. Lucas 3, als u een Bijbel hebt, het is al eventjes genoemd in het voorwoord van Wouter. Lucas 3. Vers 21. Lucas 3, vers 21. Ik lees dat uit de herziene Statenvertaling. Hoeft niet uw Bijbel te zijn, maar het is toevallig wel mijn Bijbel, maar maakt niet uit. Lees maar in je eigen Bijbel. Lucas 3, 21. Het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Die stem was er voor de Heer Jezus. Ik hoop dat u het pakt. Ik heb zo pas die gelijkenis van de 3 aspecten in Lucas 15. Zoon, Heilige Geest, Vader. U vindt ze ook alle 3 hier. De Heer Jezus is daar. Een duif komt op hem neer. De Heilige Geest kwam op hem neerdalen in lichamelijke gedaante als van een duif. En de Vader zegt, en jij bent het. En ik ben geweldig blij met je. Want dat zegt hij. Er is ook geen ander. Dus niet de Vader staat, ik weet niet hoe ver weg. Maar hij staat heel dichtbij. Als de Heer Jezus met zijn dienstwerk begint. Want dit is immers als hij 30 jaar is en zich door Johannes de Doper laat dopen. In de Jordaan, dat is in Galilea. Dus dat is nog niet Jeruzalem, dat komt de volgende keer wel. Maar dat is nog in de streken waar we het nu dan vanavond over hebben. Daar heeft de Heer Jezus dit gehoord. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens, hebben dienaren van de priesters ooit gezegd. Later vindt u dat terug in de Bijbel, in het Johannes-evangelie. Maar nu is de Heer Jezus daar. En Johannes de Doper heeft heel goed door wie daar naar hem toe komt. En hij zegt, ik zou door u gedoopt moeten worden en u wilt door mij gedoopt worden. Johannes de Doper heeft gezegd, eer ik was, was hij er al. Dus dat heeft hij heel goed begrepen. Hij kende hem van naam. Hij heeft gehoord van zijn moeder Elisabeth en de nicht Maria die daar op bezoek kwam. En Elisabeth die daar in een vervulling van de Heilige Geest is opgesprongen en gejubeld heeft. En hij, dat heeft zijn moeder hem later verteld hoor, toen was jij niet meer te houden, Johannes. Toen sprong je op in mijn baarmoeder. Je wou er wel uitspringen, want de moeder van de Heer stond daar. Zo staat het in de Bijbel. Ik zit niks te verzinnen. Johannes de Doper zegt, ik kende hem niet. Nee, hij kende hem niet als zodanig. Maar nu wist hij het heel zeker, want hij had een teken van de Heer gekregen. Als er iemand is en er staat een duif neerdalen en op hem blijven. De duif die ooit kwam in het arkgebeuren van Noach is weer weggevlogen. Eerst, later heeft hij wel een tak gebracht, maar is hij ook weer weggegaan. Maar op hem blijven, ja, dat is helemaal nieuw. Alsof een duif zijn rustplek vond. Op hem en op hem alleen. De Heilige Geest kwam. Johannes de Doper was onder de indruk. En er komt een stem uit de hemel die hem zei. En nu gaan we samen verder. Ik ben geweldig blij met je. Ik heb zelf niet zoveel complimenten gekregen vroeger. Dat was ook niet zo in onze cultuur. Dat hoorde misschien wel niet bij het stoer worden. Ik vind het achteraf jammer. Ik heb het met mijn kinderen wel gedaan. Maar het heeft wel een poosje geduurd. Maar ik weet nog dat ik mijn schoonzoon, dus dan ben je weer een paar jaar verder, dan heb je al een dochter die ook getrouwd is, dat ik hem iets complimenteus zei. En toen huilde hij. Dat had hij nooit gehoord. Nooit een waarderend woord of een liefderijk woord gehoord. Maar het raakt je wel hoor. Als iemand in die tijd tegen je zegt, je bent toch een bijzondere vent, je bent een leuk jochie of zo, of hoe dat ook geklonken zou moeten hebben. Ik weet het niet, maar ik wil het aan mijn kinderen zeggen, dat ze bijzonder zijn. Maar goed, de Heer Jezus. Ik denk niet dat de Heer Jezus het zonder het compliment niet zou hebben gedaan. Hij heeft het even goed gedaan. Hij kwam om het te doen. Het is nu niet een soort, laat ik zeggen, stimulans voor hem. Maar het is wel een overtuiging geworden dat de Vader met hem is. Die twee gingen samen. Zo begon zijn dienstwerk. En dat is al schitterend. Zo begint je werk. En dat is gebeurd vanaf dat moment. En Johannes de Doper heeft dat ook doorgekregen. En als u hetzelfde, maar niet dezelfde uitdrukkingen in het Johannes-evangelie leest, toen zag hij de Heer Jezus komen, toen zegt hij, zie het lam Gods. Daar heb je het. God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Had Abraham uitgesproken met Isaac daar op die berg Moria, dat is Genesis 22, waar ik het zo pas over had. En nu zegt Johannes de Doper, en dat is hem. Dus je zit direct in dat spoor. Je zit onmiddellijk in deze richting. En dat betekent dus dat je de Heer Jezus gaat zien. Die samen met de Vader en met de duif op hem vol van de Heilige Geest. Je ziet ze samen gaan. De drie enige, Yahweh zelf. De Heere zelf. In al hun volheid. Maar dat betekent ook dat de hele volheid van de Godheid betrokken is om jou en mij uit de prut te trekken, van het verlorene terug te brengen. En we denken bij het verloren schaap altijd aan evangelisatie, ik ook wel, maar dat is het ten diepste niet eens. Het gaat niet, het was al een schaap van de kudde, het was al een muntje van de schat van het huis, het was al een zoon die de Vader kende, die hoorde al bij. Dat betekent dat het notabene gaat om mensen die al weet hebben van die geweldige zegen, maar die dan toch het spoor bijster zijn. Nou, daar ken ik er nog wel een paar van, die het spoor bijster zijn. Nadat ze weet hebben gehad van deze dingen, misschien wel jaren het spoor bijster zijn. Zondagmorgen zat ik had ik ergens gesproken en mijn broeder komt naast me zitten en zei, nou, je weet niet wat er met mij gebeurd is. En dat hoef ik ook niet te weten. De prut van al die anderen, daar word je helemaal niet goed van soms. Daar word je toch niet blij van? Je kunt alleen maar blij worden van die ene die prut wil wegnemen en daar iemand van gelukzaligheid wil neerzetten. We hoeven niet al die buitennissigheden, al die verkeerdheden, al die wegen van drugs en van alcohol en van nare dingen, van criminaliteit, om die allemaal aan te horen. Wat heb je daaraan? Daar word je toch niet beter van? Je moet van hem horen. En van hem alleen. Maar als je dan vertelt wat er met hem gebeurd is, ja, dat is iemand die ervan wist. Hij was al oudste in de gemeente geweest. Snap je? Dus het was iemand die daarna toch als schaap verdwaald was, of als een deel van de schat onvindbaar was. En als zoon geen contact meer had met de vader, geen omgang had, geen, wat de Bijbel noemt, gemeenschap had met de vader en met zijn zoon Jezus Christus. Zo noemt de Bijbel dat. Dat was die kwijt. En dat komt bij ons ook voor. Misschien bij jezelf, misschien bij je zus of bij je broer of bij je, nou ja, tante, familie, vul in. Maar het gaat niet om dat je rechter moet zijn, maar dit besef van dat als je één keer hoort bij de schat van het huis, laat God dat wat van hem is nooit alleen, hoor. Dus het mag ook een zekerheid zijn, ook al twijfel je op dit moment nog aan bepaalde dingen, dat je gaat zeggen, ja, maar dat wat van de Heere is, dat laat hij dus nooit zomaar wapperen. Dat is niet waar. Hij gaat het verloren na totdat hij het vindt. Mooi, hè? Dat is ook mooi. En als het om Israël gaat als volk, is dat precies net zo. Die worden weer opgezocht. Nu nog niet helemaal, een beetje wel. Het begint te komen. Je ziet allerlei symptomen. Maar dat moet nog inhoud krijgen op een prachtige manier. Dat komt nog. Goed, Lucas. Zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En de vader zegt, jij bent mijn geliefde zoon. En in hem en in jou vind ik mijn vreugde. Dat is niet eens bedoeld voor Johannes de Doper, dat is bedoeld voor de Heer Jezus zelf. Lucas 9. Dus we gaan een paar teksten bladeren. We gaan helemaal niet ingewikkelde dingen uit die teksten halen, maar wel proberen duidelijk te maken dat er iets bijzonders aan de hand is. Lucas 9. Dat is ook in Galilea. Dat is op de berg Tabor. Voor zover wij nagaan. Het ligt dus, niet zo gek ver van Nazareth. En niet zo gek ver, ligt vlakbij Naïn, bijvoorbeeld. De jongeling van Naïn, daar ligt het bijna tegenaan. In Megiddo, vlakbij. Ik weet niet of je er ooit geweest bent. Nou ja, ik vind Twente ook mooi. Maar goed. Maar ik ben er heel vaak geweest en ik heb ook andere mensen meegenomen naar het land. Niet om te zeggen welke mooie bergen daar zijn daar nu. Want die zijn misschien op andere plekken nog wel mooier en nog wel groter. Dat zou best kunnen. Maar om te vertellen wat daar is gebeurd op die plek. Dat is een heel andere insteek. Maar in Lucas 9 gaat het over de Heer Jezus die op de berg Tabor is gaan zitten. Ik heb daar intens van genoten. Er is een soort Rooms-Katholieke kerk gebouwd op de Tabor. Ik zeg het maar als tussenzin. En dat is gebouwd door een Italiaanse architect. Die heet Baluzzi. Zegt u ook niks. En mag u wat mij betreft ook wel weer vergeten. Hij is ook al overleden. Dus hij kan uw huis toch niet meer herbouwen. Maar die heeft het wel gedaan. En die heeft getracht om daar op de berg iets neer te zetten van wat in de tekst staat. Toen Petrus zei, laten we 3 tenten opslaan, voor u 1, voor Mozes 1, voor Elia 1. Dat is voor hem aanleiding geweest om een kerk te creëren met 3 appartementen. 1 voor Mozes, 1 voor Elia en 1 voor de Heer Jezus. Echt waar. Als je ervan houdt, is het mooi. Is dat een extra, gewoon een plus. En verder doet het er niet zoveel toe. Maar het was wel op die berg. En daar is de Heer Jezus. En dat ga ik met u lezen. Lucas 9, vers 28. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Jacobus en Johannes meenam en de berg opklom om te bidden. Dan ga ik niet alles lezen. Midden in vers 29, de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En twee mannen spraken met hen, die zijn al even genoemd in de inleiding, het waren Mozes en Elia. Ze verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heen gaan. Dat heb ik niet altijd begrepen vroeger. Dat heb ik later wel begrepen. Ze hebben het niet gehad over de politieke situatie in Nederland, over dat vluchtelingenprobleem en over agressiviteit in de AZC, in Ter Apel. Ze hebben het niet gehad over de verkiezingen in Amerika. Ze hebben het gehad over zijn heen gaan in Jeruzalem. Dat bonkte me. Waar leuteren we over? Waar hebben we het over? Wat is ons gespreksonderwerp? Welke kant gaan we op? Maar het praten over zijn heen gaan in Jeruzalem is natuurlijk het kruis van de Heer Jezus. Golgotha, dat is het. Daar ging het over. Daar spraken ze over, die drie daar op de berg. Vers 32. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. En toen ze wakker werden, zagen zij zijn heerlijkheid. En die twee mannen, en vers 33, gebeurde toen ze bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei, meester, het is goed dat we hier zijn, laten we drie tenten maken voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één. Hij wist echter niet wat hij zei. En terwijl hij dit zei, kwam er een wolk, de Shechina, de wolk van heerlijkheid, de wolk van glorie, en die overschaduwde hen. En ze werden bevreesd toen ze de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei, en daar ging het mij wel om, dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Dat is bijna hetzelfde, zult u zeggen, als in Lucas 3, maar nee, dat is heel anders. Daar ging het over, jij bent mijn geliefde zoon, in hem, in jou vind ik mijn vreugde. Maar hier gaat het niet om dat de Vader de Heer Jezus aanspreekt, maar nu spreekt hij ons aan, Petrus en Jacobus en Johannes. Dat is echt een verschil. Nu zegt hij, let op, dit is mijn geliefde zoon. Dus hij, wijzend wel naar de Heer Jezus, hij sprak hem dus niet aan, zoals in Lucas 3. Toen sprak de Vader hem aan. Jij bent mijn geliefde zoon. Maar nu is, dit is mijn geliefde zoon. En je moet naar hem luisteren. En dat is daar op die berg van de verheerlijking gebeurd. Ik ken eigenlijk geen gelegenheid waar zo vaak zoveel dingen bij elkaar komen. En ik heb ook wel eens gepoogd om daar van alles over te vertellen, over Mozes en over Elia, waarom dat die twee waren. Nou ja, Mozes is wel ontslapen, God heeft hem begraven. Elia is niet ontslapen, dat zou dus de wel ontslapen heiligen kunnen zijn en de niet ontslapen heiligen kunnen zijn. Mozes staat dus bijna één op één met de wet, hè, de synoniem voor de wet. Voor de 10 woorden en voor alles wat met de Torah te maken heeft. En Elia met wat met de profeten te maken heeft, dus de wet en de profeten. Ook allemaal, laat maar staan. Maar dat zijn twee mannen, en dat heb ik weet niet hoe vaak willen uitleggen. Het is ook al gebeurd, en misschien heb u daar ook allemaal al naar geluisterd. Vergeef me dan, dan weet u het al. Maar ik wil het dan even in herinnering roepen. Dat Mozes op een bepaald moment in een rotsholte werd gezet, omdat hij de Heere zelf wilde zien. En dat ging niet. De Heere zegt, dat hele volk heeft het niet goed gedaan. Ik moet dat volk, dat moet ik wegdoen. Ik kan dat niet verdragen. En toen bad Mozes, Heere, wees toch genadig. En toen heeft God gezegd, oké, ik zal genadig zijn. En wat zei Mozes toen? Ik wil zo graag uw heerlijkheid zien. Hij heeft niet dank u wel gezegd. Dat had ik verwacht. Hij heeft gezegd, er is iets bij u, Vader, er is iets bij u, Heere God. U bent zo heilig en al het verkeerde kunt u nooit en nooit pardoneren, dat kunt u nooit door de vingers zien. En nu ik om genade gevraagd heb en u geeft dat, dan bent u anders. U kunt toch niet én heilig zijn én genadig zijn? Dat is ten ene male onmogelijk. Toen heeft Mozes gezegd, dan wil ik graag uw glorie, uw heerlijkheid, uw majesteit zien. En toen heeft God bij mij zijn plaats in de rotsholte. De heerlijkheid trok voor mij en Mozes werd in die rotsholte geplaatst met de hand bedekt. En Mozes heeft daar gestaan en ik denk, ja, maar dan weet ik het nog niet. Maar er is ergens iets, er is ergens iets waar genade en heiligheid samenvallen. Even later is Maria, ook Maria natuurlijk, maar is Elia, profeet in Israël, heeft een geweldig stuk gedaan door op de Karmel met die Baals priesters en dat bidden om vuur en water. Een manifestatie van een grote, grote omvang. En daarna wordt hij bang voor Izebel, die wil hem vervolgen, die wil hem ombrengen en hij vlucht. Hij wil weg. Ik alleen ben overgebleven en ze willen staan mij naar het leven. Onder een soort struik heeft hij een soort nachtkwartiertje gevonden, een slaapplekje gevonden. Sta op en eet, viel weer in slaap, nog weer verder. Maar hij krijgt te horen, je moet nog een flink stuk verder. Je moet, schrikt u niet, naar diezelfde plek gaan waar Mozes ooit in de rotsholte stond. Dat heb ik toen ook allemaal gezegd, maar dat wil ik nu weer kwijt. Dat is heel apart. Dat Elia een hele route ging vanuit de Karmel, vanuit het beloofde land, tot aan de berg Horeb, de berg Sinaï, waar Mozes in een rotsholte heeft gestaan. En de Heere God zet hem, Elia, in dezelfde rotsholte. U mag zeggen, ja, het was wel op dezelfde berg, maar het zal waarschijnlijk wel een andere hol zijn geweest. Nou, het zij u gegeven. Maar als God is de God van orde, daar geloof ik helemaal niks van. Als dit zo is daar, dan is het hier ook zo. Maar goed, daar wel bij die berg, die wordt expliciet genoemd. En daar heeft Elia gestaan. En daar heeft hij het oordeel van God geproefd. Rotsen, verscheurende kracht, aardbeving, vuur, donder, geweld, omwonden gelaat, niet om aan te zien. En dat eindigde met het suizen van een zachte koelte. Als je nou iets contrast wil, dan moet je een aardbeving of een donder- en bliksemsituatie vergelijken met een heerlijk koel briesje, waarvan je denkt, ja, maar dit is schitterend, dit is mooi. Daar geniet ik van. In diezelfde rotsholte. En ook Elia is onder de indruk gekomen, die zei, er moet ergens iets zijn waar die beide elementen, dat vuur en die aardbeving en die kracht van Yahweh en het lieflijke, het genadige van Yahweh, waar dat samenkomt. Waar? En nu weet u waarom ze daar waren bij de Heer Jezus. En over die uitgang in Jeruzalem. Dus niet over koetjes en kalfjes, niet over van wat was het moeilijk toen. En hoe zwaar was het, hoe ver leek mij het eind, citaat uit een liedje. Maar het gaat over die uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Daar is de heiligheid van God en de genade van God bij elkaar gekomen. Die twee mannen hebben iets daarvan geproefd vroeger. En dat zijn toevallig de wet en de profeten. Maar het accent ligt, ze hebben iets geproefd van die beide elementen, van die beide kanten van God. En die zijn daar samengekomen. Daar verscheen de heerlijkheid van Yahweh. De kleren van de Heer Jezus werden anders. Een stem uit een hemel die zei, dat dit is mijn geliefde zoon. Hoor hem. Je moet naar hem luisteren. Dat is de oplossing. Dit is zo grandioos, maar weer de vader en de zoon. Dus de vader zegt, het is mijn geliefde zoon. En die zoon met een uitgang in Jeruzalem, met een kruisdood in Jeruzalem en op Golgotha. Die zoon, dat is de invulling van wat altijd gezocht is, zowel in de wet als ook in de profeten. Maar het was vaag. Beetje, hier en daar, maar hier concreet. Zo gingen die beiden samen. Daar word ik blij van. Dan denk je, Heer Jezus, wat super. En als je daar op die berg bent geweest en dan vergeet je de tocht daarnaartoe, dat is allemaal hectisch soms, met een Arabische chauffeur die vloekt of scheldt of Allah aanroept. Nou, dat was ook wel nodig, geloof ik, want anders zou je de bocht uitvliegen. Nee, maar dat vergeet je allemaal, want dat ontneemt je bijna de zegen. Hè? Dus de manier waarop het dan gaat daar, en wat er dan echt technisch en praktisch is. Maar het blijft over dat je daar de Heer Jezus ziet. En het is uitgerekend op die plek waar je uitkijkt over Armageddon, over de vlakte van Megiddo, waar die legerkampen in de toekomst zullen zijn en van waaruit de Jeruzalem-aanslag zal worden gepleegd. Ik bedoel, je ziet het daar bijna compleet voor je als een soort vergezicht. De moeite waard. Alleen dat is de moeite waard om naar het beloofde land te gaan. Dat kan ik u verzekeren. Maar het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. De Heere zegene u. Maar u kunt het ook in uw gedachten nu opnemen. Nu. En dat wil zo graag. Ik wil naar Johannes, het evangelie van Johannes. Ik heb nog een hele route te gaan, zo de Heere wil. Johannes 3. En als ik u vraag wat is de bekendste tekst in de Bijbel, dan zegt hij Johannes 3, vers 16, dat klopt. Die gaan we lezen. Johannes 3, 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. God de Vader heeft zijn zoon in de wereld gezonden. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Dus de Heer Jezus, die daar is en in gesprek is met Nicodemus, een van de allerbekendste Bijbelleraren uit die tijd, uit de school van Gamaliel, waar hij les gaf, Nicodemus, daar de leraar in Israël, die als enige erkent dat de Heer Jezus meer is dan hij. Dus echt, hij was de leraar in Israël. Dat betekent dus dat hij heel hoog op de maatschappelijke, laten we zeggen, op de kennisladder stond. Maar hij zegt, maar u bent de leraar van God gekomen. Ik heb het heel vaak willen begrijpen en ik heb het daar in die school van Gamaliel ook willen uitleggen aan velen. Iedere keer opnieuw, God zou zich een leraar gaan voorzien. Die zou komen, Joël 2, 24. God gaat een leraar ter gerechtigheid geven, Joël 2, 24. Staat de vertaling alstublieft. Want anders, als je een andere vertaling pikt, dan is het weggereden. Er zijn soms hele dingen weg. Die mooie dingen zijn soms gewoon verdwenen. Jammer. Maar God zou zich een leraar ter gerechtigheid geven. En Nicodemus wist dat die zou komen. En hij zegt de Heer Jezus, aan de Heer Jezus, maar u bent dat. Nou, dat was misschien wel het compliment van een mens aan de Heer Jezus toen. Een groter compliment kun je eigenlijk niet krijgen. Nicodemus. En in samenhang met dit compliment en met het gesprek met Nicodemus vertelt de Heer Jezus over die bekende tekst. En die tekst kent u uit uw hoofd en nou, dat zijn mooie spiegeltjes. En dan mag je aan de achterkant kijken wie God dan zo lief heeft en dan zie je jezelf in dat spiegeltje. U kent het wel. Nee, maar mooi is dit. Dit is een prachtige tekst. Dat God jou lief heeft. Dat hij niet wilde dat jou verloren zou gaan. Maar God de Vader heeft zijn zoon gezonden. God de Vader heeft zijn zoon gezonden. En wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ik weet niet waar je bent vanavond. Ja, hier in het zaaltje, dat snap ik. Maar geestelijk. Of je nog ver weg bent, nog twijfelt aan alle kanten. Nou, doe maar niet meer. Stop de twijfelen maar. Geloof in hem en je zult behouden worden. Het is heel eenvoudig. Maar hier vindt u het. De bekendste tekst uit de Bijbel spreekt over de Vader en de Zoon. Dat is heel merkwaardig. Die tekst wordt heel vaak geciteerd, gelukkig, maar het is ook zo. Het is een prachtige evangelisatietekst. Maar daar gaat het over de Vader en de Zoon. Ik ga nog een tekst, Johannes 5, iets verder in de Bijbel, Johannes 5 vers 19. Johannes 5 vers 19. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Dat staat natuurlijk ook in uw boekje. Maar probeer het maar eens ernaast te zetten, die teksten die je dan nu aangereikt krijgt. Hij kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven. Opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Nou, gingen die twee samen of gaan ze nou niet samen? Nou, weer zo'n bewijs, een hele duidelijke, dat ze wel samen gingen. Dit is toch zo helder als koek. Nou, de discussie komt, en dat is altijd de tegenstander die probeert in te fluisteren. Zie je, want de Heer Jezus is niet God zelf hoor, dat is niet zo. Want dan hoefde hij dat niet te leren. Dan wist hij het al. Nee, hier is een goede leerling die zegt, nou ja, ik kan alleen maar wat doen wat ik van mijn leermeester gezien heb. Ze hebben mij geprobeerd typograaf te maken. Mijn vader had een klein drukkerijtje en ik moest dat vroeger ook leren. En er was geen betere typograaf dan dat, vond men door een psychotechnische test. En ik heb dat ook een half jaar gedaan en toen hing het me vreselijk de keel uit. Dus er was geen slechtere typograaf dan Dato. Maar dat is wat mensen doen. Ik heb dus niet goed gekeken naar mijn leermeester. Maar het gaat hier niet om dat de Heer Jezus het nog niet kon en dat hij het dus eerst de Vader moest zien doen. Hoe gaat dat dan als je van water wijn maakt? Hoe doet u dat dan? En als ik dat goed gezien heb, ja, dan kan ik het ook. Alsof het een goocheltruc is. Maar zo is het niet. Hier staat heel wat anders. En ik hoop dat dat overkomt. Stel dat de Heer Jezus water tot wijn zou hebben gemaakt zonder met de Vader. Dan was hij los van de Vader aan het werk geweest. De Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij de Vader dat ook doet. Nou, niet om hem dat te leren. En als een bekwame leerling zou hij dat dan ook overnemen, maar om te duiden dat ze beide hetzelfde deden. Die twee zijn één. De Vader en de Zoon gaan samen. Zo gingen die beiden samen. Weer hetzelfde. Ik vind het heel belangrijk, omdat over het Yahweh zijn van de Heer Jezus vaak getwijfeld wordt. En dat komt dan met teksten, die krijgen we nog hoor. Gaan we echt rustig naar kijken. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet je wat, die hele moeilijke tekst. En die is ook moeilijk, maar probeer nu eerst eens in je hart, maar ook in je hoofd, te zetten. Ja, maar de Vader en de Zoon, die doen precies hetzelfde. Want de Vader werkt doden op, maar de Zoon doet het ook. En het oordeel, ja, de Vader oordeelt niet, maar de Zoon doet dat. Met andere woorden, de rechterstoel van God, ja, dat is ook van de Zoon. Het is één. Ze zijn één in wezen. Één in bedoeling, één in uitstraling. En hier staat heel precies dat de Zoon niks doet zonder het de Vader ook te zien doen. Dus er staat niet dat de Zoon het moest leren van de Vader en het daarna zelf ook kon. Zoals jij rijles krijgt en het daarna misschien kunt. Een beetje sturen. Omdat de instructeur het deed, kun je het nu ook. Maar omdat het één is, dat het wordt dus duidelijk gemaakt dat dat niet zomaar iets is. Dat is precies hetzelfde als iedere keer dat, voor de zoveelste keer ventileer ik dat maar, toen bij de verzoeking in de woestijn de Heer Jezus dan verzocht werd, dus gaat men ervan uit dat de Heer Jezus wel kon zondigen. Want ja, hij moest een soort examen afleggen. Nou, God kan niet zondigen. Dus hij moest, als hij God is, dan hoefde hij ook geen examen af te leggen. Dan kon hij ook niet zondigen. Nou, het ging er ook niet om dat er dus nu een soort examentijd was aangebroken voor hem. Maar het ging erom dat aan de duivel duidelijk gemaakt werd dat er nu een nieuw soort mens op aarde rondliep waar geen handvat voor de zonde aan zat. Dat is heel wat anders. Dat is echt wat anders. Dus de duivel had totaal geen grip op hem. Niks, nul. Op ons wel. We hebben wel een handvat voor de zonde. Een zonnige natuur. En je kunt alle kanten opgeduwd worden. Maar de Heer Jezus had dat niet. Nou, dat is hier ook zo. Het werk van de Heer Jezus is zo schitterend, zo compleet. Maar de Vader doet precies hetzelfde. Johannes 5. Johannes 6, 57. Ik heb een klein spiekbriefje. 6 vers 57. Ook niet zo makkelijk, maar het is wel belangrijk, denk ik. Ik begin bij vers 54. Vers 53 zelfs. Voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. En nu komt de tekst die ik graag kwijt wil. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Deze dingen zei hij, vers 59, terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum, of Capernaum, dat is dus in Galilea. Dus dat expliciet staat het erbij dat het in Galilea was. Dat is moeilijk. Het gaat in Johannes 6 over het brood. De Heer Jezus heeft die wonderbare spijziging gedaan, die 5000 mensen hebben gegeten van een paar broodjes en een paar visjes. En ze hebben 12 manden vol overgehouden. Nou, uit een van die manden heb ik vanavond een beetje doorgegeven. Die bestaan nog, daarom is het overgebleven en bewaard gebleven. Opdat anderen er alsnog van kunnen eten. Nee, ik wil het zo zeggen, want zo zie ik het. Maar dan komt er iets van, dat wilden ze dan wel weer, want dat betekende dus een soort supertijd. Dan hoef je dus niet meer naar de kruidenier of naar de bakker om brood, dan regelen we dat zo. Nou, dat was niet zo onaardig. En die beginnen dan gelijk aan een manna te denken, dat snap ik ook. Hè. Toen kwam het brood uit de hemel, het brood van de engelen, dat kwam neer. En elke morgen lag het er weer en ze konden opnieuw verzamelen en opnieuw gaan eten. Dus dat was best een supertijd. Dan zegt hij Jezus, nou, dat is toch het brood dat vergaat. Er komt een keer een moment dat dat manna ophoudt. Weet je wat je moet doen? Je moet mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Nou, dat zullen ze aanvankelijk ook niet zo goed begrepen hebben. En dat is bloed, dat is voedsel wat blijft. Dan ga je nooit meer honger. Dus die combinatie tussen de wonderbare spijziging en zijn woorden over een manna worden dus nu ingevuld door je moet hem eten. Je moet hemzelf hebben. En dat is nu precies wat de Heer bedoelt met het avondmaal, lieve broeders en zusters. Ik weet niet hoe vaak u dat doet en daar gaat het mij ook niet om. Ik ben niet de inspecteur van de hemel. Soms wil ik dat graag, maar dat mag niet. Nee, maar het is wel waar dat de Heer Jezus zegt, waarom brood en wijn? Brood, het lichaam van Christus. Wijn, het bloed van de Heer Jezus. Zijn lichaam, zijn bloed. We hebben dat in tekenen van brood en wijn makkelijk te consumeren en gelukkig. Maar we kunnen het ook in geestelijke zin wel eens een keer gaan begrijpen, denk ik. Hoe ver bent u daarin? Hoe ver ben je nu met het denken aan zijn lichaam en zijn bloed? Want wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. En dat vergelijkt de Heer Jezus met zoals de levende Vader mij gezonden heeft. En ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet leven door mij. Zoals wij, de Vader en de Zoon, leven hebben, samen zijn, samen delen, samen eten, zo jullie ook met mij. Ik weet dat dat misschien een beetje zwaar overkomt, een beetje moeilijk ligt, want hoe gaat dat dan? Nou, als je aan het avondmaal mag deelnemen en je mag zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dit voor mij wilde doen, dank u wel dat ik van u mag eten. In de Rooms-Katholieke traditie is dat brood dan gelijk het lichaam van Christus geworden. Nou, er is een idiote discussie over. Ik geloof niet dat dat waar is, dat het zo is gebeurd. Maar dat wordt dan daar uitgelegd zo. Maar en hoe dan ook, het maakt me niet uit of u dat nou wel of niet in die richting zoekt. Maar het lichaam van Christus. Je moet hem hebben. Hij is het ware brood. Hij is het leven. En hij heeft ware drank gegeven, zijn bloed. En dat leeft. Het blijft tot in eeuwigheid. Johannes 8, nog een tekst alsjeblieft. 8 vers 29. Ik zeg, lees ook vers 28 voor het verband. Johannes 8 vers 28. Jezus dan zei tegen hem, wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, dus naar het kruis gebracht zult hebben, zult u inzien dat ik het ben en dat ik vanuit mezelf niets doe. Maar dat ik die dingen spreek zoals mijn Vader mij heeft onderwezen. Die heeft dus aangegeven hoe het moest. En dan komt mijn tekst. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. De Heer Jezus zegt, en dat komt steeds dichter bij het kruis, dichter bij het moment dat hij veroordeeld wordt, ik ben niet alleen, dat komt nog vaker voor, hoor. Dat komt ook nog in een tekst in Johannes 16 voor, dat de volgende keer waarschijnlijk, maar hier staat dat de Vader hem niet alleen laat. Weer zo gingen die beiden samen. En laat je nu niets ontfutselen. Vandaag de dag is het al heel wat als men er over God nog wat wil zeggen. Maar over de Heer Jezus zelf hoor je dan bijna niks. Over de Vader ook niks. Maar hoe dat zich een beetje verhoudt ook niet. Maar stel nu dat vanavond het muntje valt in je lichaam en in je hart. Dat de Vader en de Zoon nu door de Heilige Geest samen dat verlossingswerk. Nog een keer die drie elementen van de gelijkenis. Het ging om jou, hè? Jij was verloren. Hij ging je na totdat hij is hier op aarde gekomen. De Heilige Geest scheen in je, dat is gebeurd. En de Vader stond met de armen uitgebreid. De Vader en de Zoon gaan samen dat verlossingswerk, dat heilsplan dat ze zelf hebben ingesteld en voorgesteld en ook ingezet, dat gaan ze samen ook voltooien. En hier staat, de Vader heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. Er komt een moment dat we de Heer Jezus zullen zien bij de Vader. Ik weet niet wat u dan gaat doen. Nou, ik denk dat ik van verbazing kan zeggen, het is echt waar. U bent samen, u bent ook één, u hoort bij elkaar, u bent niet te scheiden. Je kunt niet eens een scheiding aanbrengen tussen waar de Vader ophoudt of de Zoon begint of zo. En dat wordt dan wel gezegd dat de Vader dan de eerste persoon in de Godheid zou zijn. En daar een stuk onder, daar zou dan de Heer Jezus zijn. En daar nog een stuk onder de Heilige Geest, hè. Er zijn zelfs liederen van, in het Engels hoorde ik een lied zingen van de second man in de Trinity, in de drie eenheid van God, is hij dan de tweede. Nou, dat is niet zo. Je moet het horizontaal plaatsen. Het is the same level, dus is hetzelfde niveau. Alleen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en die dingen overlappen elkaar ook nog hier en daar, behoorlijk. En dat is het waardevolle wat je hier dus zomaar ziet uit de evangelie. Nog één tekst uit Johannes 10. Dan heb u de zeven teksten erbij gekregen. Ik hoop dat dat u overtuigen kan. Johannes 10, vers 16. dat is heel mooi. Dan kom ik terug bij die gelijkenis van die schapen. U was een van die schapen die een beetje afgedwaald. Een beetje boel, ik. Maar ik heb nog andere schapen, zegt vers 16, die niet van deze schaapskooi zijn. Dat betekent, die kwamen niet uit Israël, van onze origine, van een andere club. een ander volk, andere origine. Maar ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. En ook komt de tekst, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven, ik heb macht het opnieuw te nemen, dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Daar zie je ze weer samen. De Heer Jezus is gekomen om jou het leven te geven. Zijn leven te geven. Hij wilde voor jou in de dood gaan. Hij wilde sterven. Hij wilde jouw verzoening bewerkstelligen door zelf de schuld te dragen. Dat heeft hij gedaan. Het enige wat jij mag doen is, ik geloof hier. Misschien dat lied zingen, ja ik geloof. Ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Zingen we wel eens in de Goede Vrijdagtijd of in de Paastijd. Ja, ik geloof, Heer Jezus, dat u voor mij gestorven bent. Hij heeft het gedaan. En hij heeft op grond daarvan gezet en daarom heeft de Vader mij lief. Dus toen hij zichzelf gaf, had de Vader hem lief. Toen hij begon, daar ben ik vanavond begonnen, zei de Vader, in hem vind ik mijn vreugde. In hem mijn welbehagen. Dat jij bent mijn geliefde zoon. En hier zegt hij bijna aan het eind, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven aanleg. Dus weer die samenhang. Het is zo schitterend om eens een keer te ontdekken dat u en door de Vader geliefd bent, en door de Heilige Geest gezocht bent, en verzegeld bent, en dat de Vader van u houdt. Dat komt nog, de Vader zelf heeft u lief. Hij houdt van je. En dan hoef je niet meer bang te zijn. En als je een keer een fout maakt of een off day hebt of een off period hebt, dus een hele periode hebt dat je niet meer bij de les bent, dat de Heer Jezus dan naar je toe komt. Hij laat je niet los. Door de Heilige Geest ook niet. En de Vader staat nog steeds en die ziet je daar in die situatie. Nou, met zo'n God durf ik verder. Met zo'n God spring ik over een muur, zou ik bijna zeggen. Nou, dat, ik ben niet zo lenig, maar en die grote monden die heb ik ook al gehad. Maar met mijn zoon God, dat is zegen. Dit is genieten. Dit is zo bijzonder. Dit is zo apart. Dat je dan die God jouw vader mag noemen. En die Heer Jezus je bruidegom mag noemen. En die Heilige Geest jouw trooster mag noemen. En dan kun je er tegen, zoals we dat zeggen. Dan heb je meer dan een griepspuit. Ik hoop dat u me begrijpt. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar mochten nadenken over dit prachtige thema. De Heer Jezus in Galilea en de Vader in Galilea en de Heilige Geest in Galilea. Wat een schitterende opsomming is het zomaar. Wat een prachtig stukje getuigenis ook in de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning en verloren zoon. Vader, we kunnen onszelf daarin herkennen, maar we kunnen ook uw liefde en uw zorg en uw genade en de genade van de Heer Jezus en de genade van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest daarin terugvinden. En alles samen wordt hier in de vele teksten die we gevonden hebben samengebracht om compleet helder te maken dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen waren in dat verlossingswerk, in dat bevrijdende, maar ook in uw heilsplan betrokken zijn. Het is niet een incidentele, een enkelvoudige handeling van één, maar het is een complete Yahweh-handeling. We danken u daarvoor. We prijzen uw naam en eren u, omdat u zo geweldig en zo groot bent. We danken u voor de Heer Jezus die zijn leven wilde geven, die de prijs wilde betalen, die hier op aarde wilde komen, die mens wilde zijn. De anderen zijn dat niet geweest, maar u, Heer Jezus, wel. We danken u hartelijk daarvoor en prijzen uw naam. Amen.